Goedemiddag.
Thomas Goorden van Thomas Goorden, zou ik zeggen. Maar samen, u werkt samen met de mensen van Grondrecht
ja,
en met Greenpeace.
Ja.
En we gaan het dus opnieuw over de PFOS, PFAS hebben. Naar aanleiding van het saneringsverbond. We hadden het daarnet met, met Benjamin Clarisse van de Bond Beter Leven erover.
Ja.
Ja, dus... ja, eerst een beetje de geschiedenis. We hebben het over dat, met Benjamin Clarisse zijn we door dat akkoord een beetje gegaan. Ja, ik zie dat bijna 70 bladzijden, dus dat is een dikke boterham. Maar in welke mate waren jullie daar al dan niet bij betrokken? Jullie hebben dus dat niet mee ondertekend, dus Thomas en...
Nee, wij kregen ook de informatie niet op voorhand. Hè. Dus men heeft heel vakkundig een persconferentie op 2 uur op een vrijdag gemikt. Om er eigenlijk ook voor te zorgen dat we zo weinig mogelijk commentaar konden geven.
Dus jullie zijn er ook niet bij betrokken geweest, want dan moeten we toch al een tijdje... Ik heb er nu niet aan Benjamin Clarisse gevraagd, maar dus die moeten in gesprek geweest zijn voor leren ze een document van 70 pagina's ondertekenen natuurlijk.
Ja, we zijn pak de eerste week van september zijn we er eigenlijk uitgestapt. Maar zelfs draft van deze tekst hebben we nooit gezien.
Oké, maar jullie zijn er uitgestapt, dus je was er wel van op de hoogte. Er waren wel besprekingen aan de hand op een bepaald moment.
Ja, dat was wel duidelijk. Hè. Maar dat was ook aangekondigd door minister De Meer, dat ze met de Coalition of the Willing verder gingen. En daarmee kon je eigenlijk al meteen de krijtlijnen van de strategie aftekenen. Hè. Eigenlijk, het is een beetje raar, hè, want het zijn allemaal geen procespartijen, toch niet noemenswaardig. Er lijkt enorm grote afstand genomen te worden van juridische procedures. Maar ja, het hele punt is dat de sterkste procedures helemaal niet in handen van BBL zijn. Mm-hmm. Dat zijn onze procedures. En daarbovenop, zelfs er is ook nog een juridische procedure rond zorgplicht. Maar er zitten nog 2 andere organisaties in, hè, Veld en Dacht Bioforum, die ook van niks weten, hè, die ook niet meetekenen. Dus het is speciaal, want het is eigenlijk een soort van verbond met, om het nu oneerbiedig te zeggen, niet zo toedoende partijen, daar komt het op neer.
En waarom zijn jullie er dan uitgestapt? Want je zat er dus wel in tot september.
Ja, dat is al redelijk uitgebreid besproken, maar het hele punt is, en het belangrijkste punt is inhoudelijk, wij voelden eind augustus heel duidelijk dat men niet wou praten over de bodemnormen. Dat is een onderwerp dat elke keer weer een beetje genegeerd wordt, ook in de pers, ook nu. Maar dat is wel het fundament van de zaak natuurlijk. Hè. Sanering hangt samen met vanaf wanneer dat je eigenlijk moet saneren. En dat is dan de concentratie in die bodem, dat zijn die bodemnormen. En dat was onbespreekbaar. Hè. Men heeft op verschillende manieren, ik had er niet veel op ingaan, maar op verschillende manieren ons duidelijk gemaakt van we gaan hier nu over praten. Men heeft er ook geprobeerd voor mij persoonlijk heel hard van die tafel te krijgen. Ja, precies omwille van die inhoudelijke kennis natuurlijk. En dat is ook bewaarheid geworden
dat gaat dan over dus vanaf welke vervuiling wat moet gebeuren. Dus het zou erop neerkomen zijn dat jullie waarschijnlijk vooral er veel grotere hoeveelheid grond zou gesaneerd worden dan wat nu zal gebeuren.
Wel, het is complexer, hè. Het gaat erover vanaf wanneer is dat terrein niet meer onveilig voor de omgeving. Dat is eigenlijk hoe je moet bekijken. Hè. Heel de omgeving van 3M, ik denk dat iedereen dat nu wel begint te begrijpen, is ongelooflijk zwaar vervuild en vormt een langdurige dreiging voor niet alleen de omwonenden, maar eigenlijk ook heel belangrijk voor onder andere de Schelde. En dus in het algemeen is dat een terrein waar dat zwaar vervuild is en die vervuiling die is zich aan het verspreiden via water voornamelijk. Ook wel via stof, maar water is het grote probleem. En dan zit je met een tweede probleem, namelijk dat eigenlijk zelfs de achtergrondvervuiling in Vlaanderen, dat is de gemiddelde vervuiling, is al over de rode lijn gegaan. Dus wij zitten eigenlijk met een situatie waarbij dat de gemiddelde vervuiling in Vlaanderen niet meer veilig genoeg is om bijvoorbeeld zorgeloos eieren van uw kippen te eten uit hun tuin. Dat geldt eigenlijk, en iets wat mensen echt niet begrijpen, geldt voor elke Vlaming ongeveer, dat je daar niet zeker van kan zijn of dat wel zo'n goed idee is. En het is sterker nog, als je kijkt, als je echt leest in wat Vito schrijft, dan zie je er ook staan en van ja, goh, we gaan ervan uit dat mensen niet meer dan 2 eieren per week uit hun tuin gaan eten, want ja, anders is er wel een probleem. En dat is een beetje gelijkaardig aan het stikstofdebat. Hè. We zeggen dan een bad zit vol. Er kan echt niks niet meer bij in het milieu. En dan zie je die twee dingen gecombineerd wel wat voor een probleem dat is. Hè. Die terreinen lekken heel een tijd een stof uit waar daar eigenlijk geen milieuruimte meer voor is.
Maar concreet, wat vragen jullie dan dat voor hen niet aanvaardbaar is? Blijkbaar waar ze over niet willen spreken dan. Want nu heb je gewoon de problematiek geschetst. Nu heb je de problematiek geschetst, niet de norm gegeven. Ja.
Ja. Dus het grote wat je normaal gezien doet in zo'n situatie, hè, want milieuvervuiling is aan zich niet zo een nieuw fenomeen. Of dat je nu een olievlek hebt of een PFAS-vlek. Het is allemaal ongeveer dezelfde soort van problematiek. En dan gaat natuurlijk onze milieubescherming in gang schieten en dan krijg je wat wij noemen saneringsplicht. En je moet dat opkuisen. Nu, in dit geval, omwille van de grootte van de vervuiling, hè, want het gaat hier over vierkante kilometers vervuiling, en ook de, ja, hoe moeilijk dat is om die moleculen vast te krijgen, het is heel moeilijk eruit te krijgen, ja, zit je met een heel complexe sanering. En dat is natuurlijk de kern van het debat. Dat terrein dat had altijd al gesaneerd moeten worden. Ze hadden eigenlijk, en ze wisten dat trouwens, hè, dat het vervuild was. Ze wisten in 2008 al, in 2016 wisten ze van ja, eigenlijk moet dat gesaneerd worden. En men heeft dat gewoon nagelaten. En dat is dan denk ik waar het hele dingetje over struikelt. En waar ik ook altijd voor gewaarschuwd heb. Van ja, maar dat mag helemaal niet. Hè. Je mag niet zomaar een tunnel beginnen bouwen in een gebied dat gesaneerd moet worden. En wat men nu doet, en dat is eigenlijk wel heel grappig. Het is te absurd voor woorden eigenlijk. Maar en men noemt het een saneringsverbond, maar het is alles behalve een sanering. En je ziet dat eigenlijk ook in de tekst zelf, want in de tekst zelf komt het woordje sanering helemaal niet meer voor. Want wat men doet is geen sanering. Men gaat eigenlijk wel een deel van de gronden verwijderen. En dat is een goede zaak, daar wil ik wel even positief over zijn. Maar dat is helemaal niet spontaan. Dat is helemaal niet bekomen via de onderhandelingen. Dat is afgedwongen door handhaving. Want eigenlijk heeft de Raad van State heel duidelijk gezegd, ga vanaf die concentratie sowieso no passer aan.
Ja. Thomas, mag ik even, ik heb hier dat verbond voor mij. Ja. Je zegt sanering komt niet aan, maar als ik het woord sanering ingeef, het is de titel zelfs ervan, het is ook sanering van de site en zo. Dus wat bedoel je dan als je zegt, sanering komt niet voor?
Nee, maar als je kijkt naar men spreekt over verwijdering van gronden, men spreekt niet over sanering van gronden. Dus in de titel komt het wel voor natuurlijk, maar dat is het eigenlijk. Dus als je kijkt naar de beschrijving van de handelingen van Landis, dan is dat geen sanering. En dat is ook logisch, want er is helemaal geen saneringsplan. Dat is het bizarre. Er moet nog altijd een beschrijvend bodemonderzoek gebeuren op het terrein. Dat gaat pas afgerond zijn ergens midden volgend jaar. En dan daarna wordt normaal gezien een saneringsplan gemaakt voor de Oosterweelterreinen. Ja. Dus het is gewoon absurd om te denken dat dit een soort van saneringsplan is.
Ik denk dat Benjamin Clarisse aangaf, want ik heb gisteren Jury Thijs gehoord, die zei van we kunnen niet akkoord gaan, dus van Greenpeace, omdat er nog niet echt een concreet plan is. Maar dat is waarschijnlijk voor een stuk het gevolg, dat is een goed argument natuurlijk, van dat 3M daar eigenlijk, die is de verantwoordelijke en die heeft die verantwoordelijkheid initieel niet toegegeven. En daardoor is er eigenlijk nog altijd geen plan waarschijnlijk, hè.
Nee, dus het beschrijvend bodemonderzoek, dat is opgelegd aan 3M. Dat is Nederlandis. Dus het is wel degelijk zo dat 3M een saneringsplicht heeft op de Oosterweelterreinen. Want anders dan zouden ze geen beschrijvend bodemonderzoek moeten doen. Dus dat is allemaal, op een bepaalde manier volgt 3M daar de wetgeving. Hè? Wil ik even gewoon formeel over zijn. Ze hadden het veel vroeger moeten doen. Ik denk dat OVAM daar ernstig in is tekort gekomen. Maar hetgeen wat ze nu aan het doen zijn op dat vlak is wel de wettige procedure. Eerst een beschrijvend bodemonderzoek, daarna een saneringsplan en dan begin je eraan. Dat is allemaal goed en wel. Maar dus het grote probleem is dat men die werken wil uitvoeren in een gebied dat nog een saneringsplan moet krijgen. En daar struikelt natuurlijk dat hele zaakje over. En dan kan je gerust een grote communicatiecampagne opzetten en zeggen van, er is geen saneringsplan, maar er is een saneringsverbond. Nu, daar kun je misschien sommige mensen wel mee foppen, maar ik denk niet dat je daar de rechtbank mee fopt. En een saneringsverbond is geen saneringsplan.
Ja, er is dat beheerscomité dat opgezet is en dat is, dan, ja. We maken afspraken die zijn juridisch verankerd, zie ik in het persbericht van BBL.
Ja, we hebben geen idee wat dat betekent. Want het hele punt is dat dit op geen enkele manier juridisch gecontroleerd is. Het is niet door onze advocaten nagekeken. We hebben niks van juridische analyse gezien. Dus men kan dat zeggen, maar laat ons zeggen, de Raad van State heeft in april, op 16 april, heeft hij een redelijk uitgebreide vonnis geveld in onze tweede procedure. Nu nodig ik iedereen uit om dat eens echt even heel goed te lezen. En specifiek puntjes 50 tot 57, en dan zal je daar gewoon in zien dat wat land is, wat er eigenlijk beschreven wordt in dat saneringsverbond, dat eigenlijk de creatie van stortplaatsen is. Aha. En nu, je mag in België stortplaatsen creëren als je daar een vergunning voor hebt.
Dat is dan waar Benjamin Clarisse naar verwees, ja. Dat er dus een sites zullen geïdentifieerd, aangewezen worden waar die vervuilde grond dan naartoe kan gaan. Dat is het, hè?
Ja, ja. Dus men gaat nog altijd bermen bouwen met PFAS-gronden. Men heeft ook bermen gebouwd met PFAS-gronden en dat is ook wel tegen ons.
Maar ja, wat ik zei is dat die fameuze veiligheidsberm, want nu we het over bermen hebben, dat die fameuze veiligheidsberm er niet komt. Ik heb gevraagd waar komt die grond dan wel, dat wist hij niet precies, maar dan zei hij van er zullen sites vastgelegd worden waar hij dan komt.
Ja, dus dat is een beetje dubbel. Hè. Er is een deel gronden die verplicht verwijderd wordt, dat heb ik al gezegd. Hè. Dus heeft niets te maken met een afspraak of een soort van spontane handeling van Landis. Nee, ze zijn gedwongen door het gerecht om die te verwijderen. Dus die zullen ergens naartoe moeten, maar dat is de absolute, de worst of the worst, hè. De zwaarste vervuiling. Maar daaronder zit nog altijd een enorm grote hoeveelheid, ook nog altijd stevig vervuilde grond. En het probleem is dat die gronden gaat men eigenlijk nog altijd gewoon wegsteken in de bermen in de buurt. Men gaat een aantal daarvan met plastic bijvoorbeeld inpakken, dus maar veel lagere concentraties dan als ze ervoor gingen inpakken. Maar het probleem is dat, en dat heeft de Raad van State ook heel duidelijk gezegd, het feit dat ten eerste er maatregelen moeten genomen worden tegen vervuiling geeft al aan dat er een probleem is met je bodem. Ten tweede, er zit een soort van tijdelijkheid aan. Hè. Dus ze zeggen dat ook van, ja, we gaan dat dan in die bermen steken en dan wachten we op het saneringsplan om te kijken wat we dan verder nog moeten doen. Nu, het probleem daar is, ze beschrijven daar een tijdelijke stockage van afval. En een tijdelijke stockage aan afval is een stortplaats. En voor een stortplaats heb je een vergunning nodig. En dat heeft Landis helemaal niet. Dus juridisch gaat dit. En dat is wel een misschien een heel stevige boodschap. Maar het grote probleem is dat op het moment dat Landis een nieuw technisch verslag maakt. En ze hebben daar een conformiteitsattest voor nodig. Dan kan eigenlijk eender wie, en dat wil ik even onderstrepen, eender wie kan aan de Raad van State met de argumenten die ik geef, met de argumenten die we hebben gekregen, waar dat we gelijk in hebben gekregen in april, en die kan die werken terug laten stilliggen. En dat hoeft zelfs niet onze coalitie te zijn. Eender wie kan het doen. En dus vandaar dat ik ook wel een beetje verbaasd ben over het optimisme van dit saneringsverbond. Want de juridische kwetsbaarheid hiervan is echt ridicuul. Hè? Want het beschrijft gewoon de aanleg van stortplaatsen waar dat ze geen vergunning voor hebben. Ze laten openlijk zien dat er geen saneringsplan is in een gebied waar dat wel een saneringsplan nodig is. En men denkt gewoon te kunnen doorwerken. En dat is natuurlijk waar dat hele spel over gaat struikelen. Wat ik trouwens ook van in het begin van het verhaal over gewaarschuwd heb.
Nu, de mensen van de milieuverenigingen die het wel ondertekend hebben, die zijn er dan, hebben er toch blijkbaar een vertrouwen in. Dat is door die, dat beheerscomité waar ze dan komen, waar ze dan ook in komen, dat dan wel op een deftige manier zal gebeuren.
Ja, maar dat kan. Maar dat heeft allemaal geen wettelijke basis. Hè. Uh-huh. zo'n beheerscomité, dat heeft geen enkele betekenis in juridische zin. En wat ik ook wil onderstrepen is dat het niet alleen een juridisch probleem is. De zaak is natuurlijk dat als ze op deze manier verder werken, dan is het vrijwel zeker zo dat men een situatie gaat creëren die eigenlijk quasi niet te saneren meer is. En dat is het bizarre, en dat vind ik ook heel
En waarom is dat dan? Omdat die grond verspreid wordt, terwijl ze nu op één plaats zitten?
Ja, nee, dat is nog het meeste. Lantis vertelt het zelf, waarom dat zo is. Want ze hebben al dingen aangelegd, zoals de kluifrotonde. Men heeft bijvoorbeeld bij de Neerstraat heeft men een geluidsberm aangelegd met PFAS-houdende gronden, met een te hoge concentratie. En dat zie je nu ook in de documentatie, geven ze het eigenlijk toe. En wat zeggen ze dan? Ja, we kunnen dat niet meer gaan afgraven. Ja, we zullen zien wat we kunnen doen. Misschien kunnen we er een paar plantjes opzetten. Fytoremediatie heet dat dan. En daar zie je meteen het probleem. Want zo gauw dat men die PFAS-houdende gronden wegwerkt in een geluidsberm of in een rotonde of weet ik veel wat over bouwwerken, gaat het ongelooflijk moeilijk zijn om die achteraf terug eruit te halen natuurlijk. Mm-hmm. Want dan moet je een boel terug afbreken. En dat is ook hetgeen wat wij altijd zeggen, van Lantis is voldongen feiten aan het creëren, waarbij dat vervuilde gronden verwerkt worden in bouwwerken die je achteraf eigenlijk bijna niks meer mee kunt. En dat is heel zuur, denk ik, voor mensen die daar wonen ook. Ik vond het ook een beetje triestig om te lezen. Je ziet bijvoorbeeld de geluidsberm bij de Neerstraat en dan zeggen ze, dat is een beetje spijtig voor jullie, maar we zullen ons best doen voor er nog iets van te maken. En dan denk ik, maar dit is niet net waar we voor gewaarschuwd hebben. Dit is waarom dat je dat niet mocht laten gebeuren. En het is toch gebeurd. En dan denk ik, je zal er maar wonen, hè, naast zo'n stortplaats. Ja. Een illegale stortplaats in feite, maar je zal er maar wonen.
Het optimisme, dus we hadden gisteren dus op VRT is Danny Jacobs, Jury Thijs en dus ook Luc Hellemans van de BAM, dus Lantis. Ik zal die zijn 10 seconden even nog hier laten spelen. Hè, mm-hmm. Ja, daar komt hij.
Tegen het voorjaar zullen wij terug de werk kunnen hervatten, maar wel op een aangepaste manier. Ik schat eigenlijk in dat we ergens februari en maart terug bezig zijn.
Voilà. Een paar weken geleden had ik hem ook gehoord. Dat vond ik toen toch wel opvallend, dat hij zo zei van als het niet lukt, als er toch procedures gaan zijn, dan zou het toch spijtig zijn, want dan moeten we die werken op rechteroever aan die bermen en zo, dacht ik.
Dreigementen, hè. Het punt hier is dat zelfs als wij zouden zeggen van we laten het passeren, doe het allemaal maar gelijk dat je wilt, hè, want er komt op neer. Knutsel maar wat. Negeer de saneringsplicht van 3M. Fix het achteraf maar, werk maar door. Stel dat we dat zouden doen, dat is nog niet eens een garantie dat het in orde is. Want, zoals ik al zei, eender wie kan aan de Raad van State stappen. Mm-hmm. Je moet gewoon conformiteitsattesten opvragen voor het grondverzet. Pak de conclusies erbij van de Raad van State van vorige keer. Neem het gewoon helemaal over, boom en klaar. Ja. Daar komt het eigenlijk een klein beetje op neer. En dan denk ik van, hoe verwacht men nu dat dit goed gaat aflopen? En je ziet ook heel duidelijk in de communicatie dat wat er gisteren gebeurd is, eigenlijk gewoon een manier is om ons onder druk te zetten om het los te laten. Maar ja, wat moeten wij loslaten? Hè? Wat krijgen we daarvoor in ruil? En dat is ook wel iets dat je in dat verbond ziet. Hè? Er zitten heel goede dingen in. Er is een heel ding over zeer zorgzame stoffen, gaan ze een hele structuur opzetten. En Natuurpunt krijgt ook van alles. Ze vragen uitbreidingen van een natuurgebied en dit en dat. Klassiek Natuurpunt, een beetje grond verwerven. Allemaal goed en wel. Dat zijn wellicht goede zaken. Maar het lost het probleem niet op. Dit verbond lost het saneringsprobleem van de Oostweelterreinen totaal niet op. En dan denk ik bij mezelf, wat verwachten ze dan eigenlijk dat er gebeurt? Dat omwille van het feit dat er nu rond zeer zorgzame stoffen een of andere structuur wordt opgezet, dat iedereen gaat zeggen, het is goed, doe maar door. Wat men doet is juridisch niet correct en bovendien, en dat wil ik nog eens onderstrepen, is niet veilig. Want het eindresultaat van deze werken gaat zijn dat daar gigantische stortplaatsen met vervuilde PFAS-gronden gaan liggen, die niet goed gemonitord worden, die eigenlijk niet de juiste structuur hebben om dat te gaan doen, niet juridisch, niet technisch, die achteraf niet kunnen gesaneerd worden. En dat je dus met een mega groot probleem voor de komende honderden jaren eigenlijk zelf opzadelt. En dat is ook zoiets, ja, ik begrijp het niet goed, hè, want het gaat uiteindelijk allemaal de Schelde in, het gaat richting Nederland. De Nederlanders gaan dat ook niet aanvaarden, denk ik. Ik begrijp niet hoe dat men zichzelf eigenlijk heeft aangepraat dat men het hiermee oplost.
Ja.
En zeker niet door ons van tafel weg te jagen. Allee, ja, dat is ook zoiets. Mensen zeggen altijd van, wij willen de Oosterweel saboteren. Nee, absoluut niet. Maar het is wel zo dat we altijd hebben gezegd, het moet wettig en veilig zijn.
Dus wat vragen jullie nu eigenlijk? Is dat sanerings, dat er een saneringsplan komt en dan dat bekijken en dan kunnen jullie eventueel de bezwaren opheffen? Is dat het pad voorwaarts voor jullie?
Als er een saneringsplan is, dan moet je in dat saneringsplan kijken wat er moet gebeuren. En dan moet dat uitgevoerd worden. En dat moet compatibel zijn met de werken. Hè. Dat is de merk natuurlijk. En ik verwacht eigenlijk dat er veel meer grond gesaneerd moet worden.
Maar in de communicatie van, ik denk dat van de voorzitter van Bond Beter Leven nu was, die net zei, we overbruggen dat probleem nu net op dit moment. Dus het verschil tussen het sanering en het grondverzet, dat was zo allemaal een grijze zone, onduidelijk, en dat pakken we nu aan. Maar dan zeg je, dat klopt niet.
Ja, nee, want in de documenten staat zelf dat de bouwwerken die ze op die manier, op dezelfde manier als ze nu eigenlijk beschrijven dat ze willen doen met de rest van die gronden, de bouwwerken die ze al op die manier hebben gebouwd, daar hebben ze nu een probleem mee. Dan zeggen ze van ja, we weten niet hoe, we kunnen er eigenlijk niet veel mee doen.
Mm-hmm.
Dus ze bevestigen eigenlijk bizar genoeg gewoon het probleem dat als je daar bouwwerken mee maakt, die eigenlijk technisch gezien stortplaatsen zijn, ja, dan zit je daar met een quasi-eeuwig probleem voor de omgeving en voor de Schelde. En begint er dan maar eens aan. En je ziet dan, in het saneringsverbond zitten er allerlei theoretische plannen. Hè. Dan zeggen ze van ja, we zouden eventueel kunnen kijken of dat we de hele Palingbeek kunnen aansluiten op een waterzuiveringsstation. Allemaal goede ideeën, hè? Voor alle duidelijkheid. Allemaal goede ideeën. Maar het moet wel eerst realiteit zijn voordat je het kan claimen dat het effectief een oplossing is.
Ja.
Hè? Je moet het kunnen, hè.
Oké, maar
en
dus...
gewoon een rekening is niet genoeg, natuurlijk. Ja.
Alles komt goed, zeg je ergens anders. Ik heb je boek gekocht. Ik ben nog dat van Erik de Bruin aan het lezen. Dus, maar daarna gaan we je toch graag eens uitnodigen om het erover te hebben.